Goedemorgen, van harte welkom bij de Zuidoverkerk. Ik zal u de orde van dienst van deze morgen voorlezen. De voorganger van deze morgen is dominee J.R. Geersing uit 's-Hertogenbosch. Dit is een dienst in het kader van de kanselruil met de Kandelaarkerk. Het orgel wordt bespeeld door Herman Keizer. Mijn naam is Aart van Andel. Dan volgt nu de orde van dienst. De dienst wordt aangevangen met welkom en mededelingen door de ouderling van dienst. Het aanvangslied is Psalm 42, vers 1, uit de berijming van 1773. Dus aanvangslied Psalm 42, vers 1, uit de berijming van 1773. Dan volgt het stil gebed en votum en groet. En daarop volgend zingen we uit Psalm 84. De verzen 1 en 4. Na stilgebed, votum en groet dus. Psalm 84. De verzen 1 en 4. Dan volgt de lezing van de 10 geboden. En dan zingen we als antwoord daarop ook weer uit Psalm 84. En dan de verzen 5 en 6. Vers 5 en 6 van Psalm 84 na de 10 geboden. Dan volgen de gebeden. En na de gebeden de schriftlezing. En die is deze morgen uit Lucas. Lucas 10, vers 25 tot en met 37. Lucas 10, vers 25 tot en met 37 is de schriftlezing. Dan zingen we ons kinderlied. Dat is het lied Hoor de vogels zingen weer. Wat doe jij? En na het zingen van dat lied gaan de kinderen naar de zondagsschool. En in de kerk zal ze worden gecollecteerd. En we hebben vandaag twee collectes. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor het jeugdwerk. En aansluitend op de collecte wordt gezongen uit Psalm 112, vers 1, 3 en 4. Psalm 112, vers 1, 3 en 4. In aansluiting op de collecte. Dan volgt de verkondiging, de preek. En aansluitend erop wordt als lied gezongen O Heere vol barmhartigheid. Het lied O Heere vol barmhartigheid dus in aansluiting op de preek. Dan dankgebed en voorbeden. En daarna wordt als slotlied gezongen gezang 442. Gezang 442 dus na de dankzegging en de voorbeden. En de dienst wordt besloten met de zegen. Vanaf hier wens ik u een goede en gezegende dienst toe.
Goedemorgen gemeente, gasten, heel hartelijk welkom in deze dienst, ook als u ergens anders met ons meeluistert. Vanochtend gaat dominee Geersing uit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt ter Sertogenbosch ons voor. Hartelijk welkom. De kerkraad heeft voor u de volgende mededelingen. Donderdag hopen Marco van der Leden en Petra Boshoven in het huwelijk te treden. De huwelijksbevestiging is om 14:00 in de Grote Kerk. En tot onze gemeente wensen over te komen vanuit de hervormde gemeente te Rotterdam-Zuid. William en Willemijn ten Brinke met hun dochtertje Zare. Vanmiddag is de bevestigingsdienst van Amstragers en daarin hoopt dominee Vogel u voor te gaan. Wij willen Psalm 42 uit de Oude Berijming zingen, het eerste vers. De kerkraad wenst u een goede en een gezegende dienst toe.
Broeders en zusters, aan het begin van deze dienst belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in eenheid met de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 84, vers 1 en 4. Laten we luisteren naar de voorlezing van de 10 geboden en naar de samenvatting die de Heere Jezus daarvan gaf. En laten we daarna zingen Psalm 84 vers 5 en 6. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. Het was een wetgeleerde die onze Heere Jezus eens vroeg om hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
zullen wij bidden. Heere God, hemelse Vader, we komen hier samen en we zingen liederen van verlangen naar U, naar de ontmoeting met U. Dat is wat ons hier samenbrengt. Het is ook wat ons samenbindt. En Heere, als we dat om de een of andere reden nog niet zo meemaken, als het meer de gewoonte is dan het verlangen dat ons hier brengt, ach Heere, til ons dan op om U werkelijk te ontmoeten en wilt U ons dan zegenen met Uw vrede. We danken U voor woorden in Uw naam over ons uitgesproken. Woorden van genade en vrede. En we belijden ook na het aanhoren van de wet dat wij het helemaal en alleen moeten hebben van de genade en de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus. Helemaal als Hij ons wijst op de kern, dat heel ons leven vervuld moet zijn eigenlijk van liefde voor U. In alles wat we denken, in alles wat we voelen, in alles wat we doen en zeggen. Ja, dan beseffen we onze tekorten en ook ons overtreden, onze zonden. Onze misdaden, zoals we dan lezen in de wet. En nederig komen we bij U. We belijden onze tekorten, onze zonden. Wilt U ons vergeven? En ach Heere, we hebben het nog niet gevraagd. Of U komt al met Uw genade en vrede naar ons toe. Dank U wel dat U zo'n God bent. Dat U Uw genade geeft voor we erom vragen zelfs. Dat U ons leven verlicht met Uw woorden. Dat U ons vertelt waar we vandaan komen. Wat de zin is van het leven nu, waar het naartoe gaat. En dat U ons meeneemt op weg naar die toekomst. Heere, geef dat de dienst van vandaag een moment is onderweg daar naartoe. Dat het ons voedt, dat het ons sterkt. Dat het ons bemoedigt, dat het ons aanspoort. We bidden om de aanwezigheid en om de werking ook van Uw Heilige Geest in de gemeente. En in onze harten wilt U bij ons zijn en ons zegenen, zoals U dat alleen kunt. Wilt U ons bidden horen, in Jezus' naam, amen. Laten we lezen uit het Evangelie. Gelijkenis waarin volgens mij, en dat zal ik in de preek straks uitleggen en verkondigen, waarin heel het heilswerk van de Heere Jezus tot en met zijn terugkomst naar ons toekomt. Lucas 10, vers 25 tot en met 37. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei: U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen. En zei tegen Jezus: Wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem: Zorg voor hem en wat u verder aan kosten maakt zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei: Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: Ga heen en doet u evenzo. We zingen nu het kinderlied, daarna gaan de kinderen naar de zondagsschool. Worden hier in de zaal de collecten gehouden. En daarna zingen we Psalm 112, vers 1, 3 en 4.
Thank you.
over de barmhartige Samaritaan. Het gaat de preek van vanmorgen. Zullen we straks na de preek een couplet zingen uit het lied O Heere vol barmhartigheid. U vindt dat in uw liturgie. Een lied op de melodie van Psalm 35. Zoek de barmhartige Samaritaan. Staat als titel boven de preek van vanmorgen. Het past bij de gelijkenis. En het past ook wel wat bij het plaatje dat nu geprojecteerd wordt. Zoek de barmhartige Samaritaan. Zie jij de barmhartige Samaritaan? Wie is hij? Het past ook bij de gelijkenis. Wie is de barmhartige Samaritaan? Zie jij hem? Zoek jij hem? Wie is wie in het verhaal? En waarom vertelde de Heere de gelijkenis? Wat wilde hij ermee zeggen? Ja, met die vragen gaan we vanmorgen wat aan het stoeien. Wie is de barmhartige Samaritaan? Ben jij of moet jij een barmhartige Samaritaan zijn? Of is de Samaritaan ook voor ons iemand van buiten? Misschien wel iemand die leeft zonder God of gebod, maar die zo begaan is met de ander dat jij daar een voorbeeld aan kunt nemen. En moet je bij dat slachtoffer denken aan wie in deze wereld slachtoffer is van geweld op straat? Moet je denken aan de talloze slachtoffers in het Middellandse Zeegebied, Syrië? En is de boodschap dan dat wij niet aan hen voorbij mogen lopen? Ja, wie is wie in de gelijkenis en hoe pas je deze gelijkenis toe in deze tijd? Hoe pas je de gelijkenis toe ook in jouw leven? En ik zal u vertellen, broeders en zusters, soms zijn de bekendste verhalen in de Bijbel het moeilijkst te begrijpen. En verhalen waarvan je dacht dat je ze kende, blijken bij nadere bestudering, ja, meerdere lagen te hebben. En dat geldt zeker ook van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Zo op het eerste gehoor is het een verhaal over het betonen van barmhartigheid. Zoals de Samaritaan deed, moet jij ook doen. Voor wie ben jij de naaste? En dat zegt de Heere toch ook als hij het verhaal verteld heeft. Van, doet u dan voortaan net zo? Dus wie is de barmhartige Samaritaan? De Heere hoopt dat jij dat bent. En wie is dan de naaste? In de gelijkenis is het een vraag van de wetgeleerde. Wie is dan mijn naaste? En verderop in de gelijkenis draait de Heere dat dan om. Van wie ben jij de naaste? En blijkt de naaste dezelfde te zijn als de Samaritaan. De Samaritaan is de naaste geworden. Maar met die vraag begint het allemaal. Wie is mijn naaste? En weet je, dat is best een leuke vraag. En wat zeg jij als jou die vraag gesteld wordt? Wie is jouw naast? En wordt met naaste degene bedoeld die naast je leeft, een beetje bij je in de buurt, de mensen die je dagelijks tegenkomt. Nee, je buren, moet je hen lief hebben als jezelf? Of moet je naaste opvatten zoals ik tegenkwam in een Joods commentaar, als de mensen die je het meest na staan? Dat zou wel een hele vreemde toepassing zijn, denkt u niet? Weet u, de Joden hadden voor het gemak onderscheid gemaakt tussen je naaste en je vijand. Want God had gezegd, je moet je naaste lief hebben. Nou, mensen die je niet wilde lief hebben, kon lief hebben. Ja, die verklaarden je tot je vijand. En je vijand mocht je dan wel haten. Lekker overzichtelijk allemaal. Maar daar fietst de Heer er dan dwars doorheen, als hij in zijn bergrede zegt dat je zelfs je vijanden moet lief hebben. Dat gaat dan daarover. Wie is je naaste? En wij denken zomaar, je naaste is dat niet iedereen die op je weg wordt geplaatst. Iedereen die je ontmoet, iedereen met wie je te maken krijgt. En zit dan in het verhaal van de Samaritaan ook niet dat jij je naaste niet voor het uitkiezen hebt? Je mag niet doen wat de priester en de leviet deden. Zij zagen het slachtoffer en liepen met een boog om hem heen. Maar wie is dan onze naaste? Is dat niet heel wijds? Is mijn naaste ook die man, die vrouw, die jongen, dat meisje die ik op tv voorbij zie komen in een reportage, in een nieuwsuitzending? Wie is de naaste? Even tussendoor. De priester en de leviet, die liepen met een boog om het slachtoffer heen. En ik zal u vertellen, daar hadden zij goede redenen voor. Want als die man daar langs de weg al dood was of onder hun handen stierf, dan zouden zij door het contact met een dode onrein geworden zijn. En de wet zegt expliciet, de priester mag zich niet verontreinigen aan een dode. Zo iemand mag hij zelfs niet aanraken. Alleen als het zijn vader of moeder is. Leviticus 21. Dus de priester en de leviet lopen om het slachtoffer heen, niet zozeer omdat ze hem niet willen helpen, maar omdat ze hem niet kunnen helpen. En dat moet u even onthouden. Daar kom ik straks op terug. Ze lopen met een boog om hem heen, niet zozeer omdat ze hem niet willen helpen, maar omdat ze hem niet kunnen helpen. Nee, dan de Samaritaan. Hij kwam langs, zag de man en kreeg medelijden. Hij kwam van zijn ezel, goot wijn en olie over zijn wonden, verbond ze, zette de man op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een herberg. Daar mocht het slachtoffer op zijn kosten blijven, tot hij weer helemaal beter was. De Samaritaan betoont barmhartigheid op een ongelooflijke manier. Alle kosten wil hij op zich nemen. En ook al was die man die daar voor dood langs de weg lag een Jood die aan hem, de Samaritaan, een hekel had, toch is hij met ontferming bewogen en betoont hij barmhartigheid aan hem die een vijand van hem is. De Samaritaan weet zich de naaste van de man die daar ligt dood te gaan. Tuurlijk help je hem. Weet u, weet jij inmiddels wie de naaste is? Hier in het verhaal? Of ook in het echt? Is de naaste werkelijk iedereen? En moet jij dus iedereen helpen zoals de Samaritaan dat deed? En moet je dat net zo doen als hij? Alle kosten? Weet je mensen, zo gelezen trekt de gelijkenis mij leeg. Zoals mijn leraar Nederlands Dick Allen eens dichtte: wat wilt u nu nog testen, Heer? Ik sta al zo lang rood, ik heb niet meer. Er staan 12 van uw giro's voor mij, Heer. Ik heb ze alle ingevuld met zo en zoveel. En zelfs meer, want wie niet geeft, houdt nooit voldoende over. Alleen, ik heb niet meer, ondanks de open handen, monden, ogen op die folders, Heer. Waarom stuurt u dan nog uw giro's, Heer, en kijkt, gaf u te weinig? Of heb ik niet voldoende over? Ja, betoon barmhartigheid. Wees de barmhartige Samaritaan. Dat is de boodschap van de gelijkenis op het eerste gehoor. En als ik dat zo zeg, voelt u, er komt nog iets anders. Maar ik wil tegelijk zeggen, ook al komt er wat anders, het betekent niet dat u zich vergist. Als u die oproep tot barmhartigheid in de gelijkenis leest en in uw leven toepast. Dat zit er heus in. Ook in die oproep aan het eind. Maar er is meer. Wat ik tot nu toe gezegd heb, is volgens mij niet de eerste en de belangrijkste boodschap van de gelijkenis van de Heere Jezus. De boodschap is niet maar betoon barmhartigheid en wees eens wat vriendelijker. Die boodschap zou in de kerk wat mij betreft ook te plat zijn. En ook een beetje eng. En dat raakt voor mij de kern van het evangelie. En de wetgeleerde vroeg aan de Heere: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En is dan het antwoord betoon barmhartigheid? Zo beërf je het eeuwige leven? Alsof je door barmhartigheid te betonen, goed te doen aan een ander, deel kunt krijgen aan het eeuwige leven. Alsof je het eeuwige leven op die manier zou kunnen, zou moeten verdienen. Want dat wordt het dan toch. Alsof aan mij geen barmhartigheid bewezen zou moeten worden. En moet ik niet gewoon geloven in de Heere Jezus om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Ik hoef toch niet van alles te doen om het eeuwige leven te beërven. Dat staat toch haaks op het evangelie van de genade. Geloof in de Heere Jezus en je bent gered. Dat is toch de boodschap van het evangelie. En weet u, er rammelt meer aan die, mag ik het even oneerbiedig zeggen, aan die kinderbijbel uitleg van de gelijkenis van de Samaritaan. Want in de gelijkenis is de Samaritaan uiteindelijk de naaste. Hij werd de naaste van de man daar op de grond. En heb je naaste lief, heb de Samaritaan lief, dat klopt toch allemaal niet? Je komt de diepere boodschap en de eerste boodschap van de gelijkenis op het spoor, als je erop let, dat de gelijkenis die de Heer Jezus vertelde onderdeel was van een gesprek. Wat was het geval? Dat begint bij Lucas 10 vers 1. De Heere Jezus had 72 leerlingen gestuurd naar plaatsen waar hij lang zou komen. Om ze te laten vertellen dat het koninkrijk van God er is. En dat iedereen Jezus en zijn leerlingen moet aanvaarden om gered te worden. Vers 16. Als die 72 leerlingen terugkomen, dan wijst de Heere Jezus weer op zichzelf en zegt dan, vers 23, gelukkig de ogen die zien wat jullie zien. Mij, de Heere Jezus. Zalig wie op mij ziet, zalig de mens die in mij gelooft. En die boodschap vindt de wetgeleerde niet te pruimen. En tegen die boodschap komt hij dan in het geweer. Als hij vraagt, wat moet ik nu doen om het eeuwige leven te beërven? Nou, dat heeft de Heere toch net gezegd. Je moet op hem zien. Je moet in hem geloven. Hem zien en aannemen voor de eerste of voor de zoveelste keer. Maar daar wil die wetgeleerde dus niet aan. En wil daarover met de Heer in discussie. Maar de Heer neemt hem de wind uit de zeilen en stelt een tegenvraag. Wat staat hierover in de Bijbel? En jij bent een wetgeleerde. Zeg het maar. En de wetgeleerde denkt even na en zegt dan van ja, je moet God lief hebben en je naaste als jezelf. Nou, precies, zegt de Heere. Doet dat dan. Heb God lief. Geloof in hem. En hij zet daarmee eigenlijk nog een streep onder zijn pretentie dat hij de zoon van de Vader en daarmee zelf ook God is. En dat je in hem moet geloven om het eeuwige leven te beërven. Heb God lief, heb mij lief, geloof in mij. De wetgeleerde probeert er nog onderuit te komen. Hij probeerde zich te rechtvaardigen. Hij voelt zich nog niet schaakmat gezet. En hij probeert zijn probleem met Jezus nog eens aan te kaarten, nu via het tweede deel van het grote gebod. En wie is dan de naaste die ik lief moet hebben, vraagt hij. En dat wist hij heus, maar hij hoopt de Heere Jezus hiermee te kunnen vangen. Wie is dan die naaste die ik lief moet hebben? En dan vertelt de Heere dit verhaal. Over de mens die gevallen is en te hulp geschoten wordt door een Samaritaan, een buitenstaande notabene, iemand die niet geliefd was en er niet bij hoorde. En ook hier, mijn broeders en zusters, en ook hier moet je de lijn van dat gesprek zien vast te houden. Ook in de gelijkenis wil de Heere verkondigen dat hij gekomen is om gevallen mensen te redden, hun wonden te verbinden en te genezen en daarvoor alle kosten te dragen tot de dag dat hij terugkomt. Zo is hij onze naaste geworden en heeft hij ons barmhartigheid bewezen. Hij zegt hier in de gelijkenis, ik ben je naaste. Ik ben naast je gaan staan, gevallen mens. Heb de naaste lief. Heb mij lief. Ik ben de naaste. Geloof in mij. Is ook de oproep die doorklinkt in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Ik ben de barmhartige Samaritaan. En ik ben je naaste geworden, gevallen mens. En zo haalt de Heere met de gelijkenis die wetgeleerde onderuit. En de wetgeleerde was gekomen om hem op de proef te stellen, om hem onderuit te halen, om hem te tackelen. Maar de Heere draait de rollen om, tackelt de wetgeleerde, haalt hem onderuit en legt hem plat op zijn gezicht, hier in dit verhaal. En maakt duidelijk, jongen, jij wilt wat doen om gered te worden? Jij wilt wat doen om het eeuwige leven te beërven? Jij kunt helemaal niets doen. Jij bent gevallen. Jij bent aangevallen. En als iemand anders jou niet te hulp schiet, overleef je dat niet. En de priester en de leviet helpen je niet. Je bent afhankelijk van de Samaritaan. Van de man, van de mens die je niet moet. Die er wat jou betreft niet bij hoort. En die Samaritaan, dat ben ik. Ik ben de barmhartige Samaritaan. Ik ben de naaste die barmhartigheid bewijst en redt. Gelukkig de mens die op mij ziet en in mij gelooft. Dat is wat mij betreft de hoofdboodschap van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Misschien komt deze uitleg u nieuw en vreemd en misschien ook wel wat vergezocht over. En vraag je je af of die eerste luisteraars toen en daar door hebben gehad dat Jezus zichzelf de barmhartige Samaritaan noemt, dat Jezus zichzelf de naaste noemt, en of die wetgeleerde door had dat Jezus hem bedoelde met die door de rovers aangevallen mens. En die zichzelf in leven toch niet meer had kunnen houden. Nou, behalve wat ik u net vertelde, dat je de gelijkenis moet laten staan in het gesprek dat er gaande is, moet u weten dat de fariseeën en de wetgeleerden Jezus in die tijd openlijk uitmaakten voor Samaritaan. In Johannes 8, vers 48, lees je hoe de Joden midden in een verhitte discussie uitroepen: zeggen wij soms ten onrechte dat u een Samaritaan bent? En dat u bezeten bent? En zo werd er in die tijd over Jezus gedacht en gepraat. En als de Heere dan in een van zijn gelijkenissen ineens een Samaritaan laat opdraven, ja, dan hebben zij heus door hoe laat het is en over wie hij het heeft. Misschien dat het nog wel even duurde voordat de wetgeleerde door had dat Jezus hem op het oog had, dat Jezus hem bedoelde met die hulpeloze mens die afhankelijk was van de barmhartigheid en goedheid van de Samaritaan. En vond hij het in het begin vooral een vreemd verhaal. Waarom vertelt de Heere nu zo'n verhaal? Al was hij heus gespitst. Want de Heere gaf met dit verhaal antwoord op zijn strikvraag. Op zijn vraag, op zijn bezwaren tegen Jezus. Dus hij wist, dit verhaal gaat over hem en over mij. Dit is niet zomaar een verhaal. De Heere vertelt niet zomaar een verhaaltje. Dus, wie ben ik in dit verhaal? Die vraag die heeft hij zich vastgesteld. En hij wist, de Samaritaan, dat ben ik niet, dat is hij. De priester en de leviet, dat ben ik even min. U moet weten dat wetgeleerden en priesters het in die tijd niet met elkaar konden vinden. En dus de wetgeleerde zat af te strepen, de Samaritaan, dat ben ik niet. De priester, de leviet, dat ben ik niet. Dus wie ben ik? Waar kom ik voor in het verhaal? Of bedoelt de Heere te zeggen, het zal toch niet waar zijn, ik ben toch zeker niet die naakte, hulpeloze mens, die mens die afhankelijk is van de barmhartigheid van de Samaritaan die hij is. Wat denkt hij wel niet? Wat denkt hij wel niet van zichzelf? En wat denkt hij wel niet van mij? De Heere die haalt de wetgeleerde er nog even goed doorheen en stelt hem de vraag van wie is nou de naaste? En de wetgeleerde beperkt zich maar gauw tot het verhaal en zegt van ja, dat is natuurlijk de Samaritaan, maar dat vieze woord wil hij niet in de mond nemen. En zegt, ja, die hem barmhartigheid bewezen heeft. Precies, zegt Jezus. En de Samaritaan is de naaste. Ik ben de Samaritaan, ik ben de naaste. Nou, heb de naaste lief. Je vroeg net, wie is de naaste? Ik ben de naaste. Heb mij lief. Geloof in mij. Dus het komt weer samen. Heb God lief. En heb de naaste lief. Geloof in mij. Volg mij. En doe als ik. Voor wie nu nog steeds wat wazig en glazig naar deze uitleg zit te luisteren. Ik wil u een handje helpen door u te vertellen hoe de gelijkenis in de oude kerk door de eeuwen heen is uitgelegd. Dit is de uitleg van de oud-christelijke kerk. De man die afdaalde naar Jericho is Adam, die de hemel, Jeruzalem, wilde inruilen voor de wereld, Jericho. De rovers staan voor de demonen en de duivel. Met zijn kleding verliest de mens zijn glorie. Half dood is hij. Hij moet geholpen, anders overleeft hij het niet. Tegelijk, hij kan nog gered. Priester en leviet staan voor wet en profeten. De Samaritaan is Christus. Olie en wijn staan symbool voor avondmaal en doop. Het rijdier is het lichaam van Christus en de herberg, dat is de kerk. Nou, dat is de uitleg door de eeuwen heen van de oud-christelijke kerk van deze gelijkenis. Zo tot in detail het verhaal vergeestelijken doet de kerk sinds de tijd van Calvijn niet meer. Maar wel proef je dat de gelijkenis meer is dan een verhaal over behulpzaamheid en barmhartigheid in het algemeen. Het is een verhaal over de barmhartigheid van Christus. Wij zijn die man, die mens, die hulpeloze, die doodgaat als er geen redding komt. Wij zijn die mens aan wie Christus belangeloos zijn barmhartigheid bewijzen wil en bewijst. En daarvoor alle kosten draagt tot hij terugkomt. Ook tegen ons zegt hij, heb God lief die in Christus onze naaste is geworden. En je bent gered. En je beërft het eeuwige leven. Broeders en zusters, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is een machtige illustratie van het evangelie van de genade. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan hoort wat mij betreft in hetzelfde rijtje thuis als de gelijkenis van de verloren zoon. Ook al zo centraal. Die vader, dat is hij. En die zoon die wegliep en alles verspeelde, dat ben ik. En die zoon die zo dicht in de buurt van de vader leefde en niet door hoe rijk hij daarmee was, ja, dat ben ik ook. Nou, zo centraal is het ook hier in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Hij is die naaste die barmhartigheid bewijst. En ik ben die hulpeloze mens. En weet u waar ik bij de eerste uitleg en de kinderbijbel uitleg? Zei, als je de gelijkenis vooral zo hoort en toepast, trekt hij me leeg, zeg ik nu. Als je hem zo beluistert en toepast, dan vult me de gelijkenis met geloof, met hoop en met liefde. Ja, het is ook vernederend. En het komt dichtbij, ben ik die hulpeloze die helemaal afhankelijk is. En red ik het helemaal niet zonder hem. Maar ik zal u vertellen, zo hulpeloos en zo machteloos voel ik me ook vaak. Met alles wat er in onze levens en met alles wat er ook in deze wereld allemaal gebeurt. En wat kun je je machteloos voelen als je naar het nieuws kijkt. En dan besef je toch, wij tillen met onze inspanningen en met onze goede gaven. Wij tillen deze wereld niet over zijn dode punt. Allemaal moeten wij het helemaal hebben van de barmhartigheid van hem, onze Heere Jezus. Die Goddank naast ons is komen staan. Dus heb God lief die in Christus onze naaste is geworden. En bewijs in zijn spoor dan maar barmhartigheid. Aan wie je maar barmhartigheid bewijzen kunt. Vooral door op hem te wijzen. Jezus Christus. De barmhartige Samaritaan. Amen. Zullen wij danken en bidden? Hemelse Vader, wij danken u voor het evangelie van onze Heere Jezus Christus. voor het evangelie van de genade, voor het evangelie van zijn barmhartigheid. Dank u wel, Heere Jezus, dat u bent afgedaald. En dat u onze naaste bent geworden. Wij zijn die gevallen mens. Dat belijden wij. Ook na het lezen en opnieuw beluisteren van deze gelijkenis. We hebben soms een houding als die van de wetgeleerden. Van we redden ons best wel. En we redden het wel hier met elkaar. Maar als we eerlijk om ons heen kijken, in ons eigen leven of in deze wereld, maar vooral ook als we ons laten voorlichten door uw woord, ja, dan moeten en willen we zeggen, wij zijn die mens en we moeten het helemaal hebben van uw goedheid en van uw barmhartigheid. We danken u dat u gekomen bent, Heere Jezus. Dat u de prijs hebt betaald om onze wonden te verbinden en te genezen. En ook al bent u nu in de hemel, wij vallen nog steeds onder uw zorg. En onze zonden zijn voor uw rekening. We danken u dat u alle kosten draagt tot u terugkomt. Heere, help ons dit evangelie te aanvaarden en te beleven, ook in de komende week. Help je niet makkelijk overheen te stappen, maar wilt u door uw geest dit evangelie onze levens indragen? Help ons te leven van uw goedheid en daar blij en gelukkig mee te zijn. Dat nog heel veel mensen de barmhartigheid van de Heere Jezus mogen ontdekken en aanvaarden. We bidden om uw zegen over alle werk van evangelisatie en zending. Heere, we bidden of wij in uw spoor iets van de barmhartigheid van de Heere Jezus kunnen laten zien. Vooral ook door op hem te wijzen, van wie alle mensen het helemaal moeten hebben, willen ze toekomst en leven hebben. Heere, we bidden voor elkaar in de gemeente. We danken u als er feest te vieren is. We danken u voor het huwelijksjubileum van broeder en zuster van Genderen, dat ze hebben mogen vieren met hun kinderen. Wilt u hen blijven zegenen met uw liefde en trouw, en dat hun liefde en trouw daarvan een afspiegeling is. We danken u voor het huwelijksjubileum dat broeder en zuster Bijl mochten vieren, ook met hun kinderen, voor uw zorg, voor uw zegen. En we bidden ook nadrukkelijk om uw zorg en om uw zegen bij het ziek zijn van onze broeder. Met hen hopen en bidden we dat u ze nog een tijd voor elkaar spaart. Wilt u zich ook over hen en hun leven heen buigen, Heere Jezus, barmhartige Samaritaan? Wilt u wonden verbinden? Wilt u ze troosten en alles geven wat nodig is? We bidden voor onze broeder Wout van der Stelt en voor zijn vrouw. Nu hij nog steeds in het ziekenhuis is. Heere, wees hem nabij en geef voorspoedig herstel. Heere, we bidden voor elkaar ook, zonder verdere namen te noemen, vooral als er zorg is, of moeite, of ziekte, of pijn, of verwijdering, of wat er dan ook is, wat het leven moeilijk maakt. Wilt u een God van nabij zijn? Wilt u naast ons gaan staan? Zoals u dat telkens doet, Heere Jezus. Ook met uw woord en met uw Heilige Geest. We zien uit naar de dag van uw terugkomst. En naar het herstel van alle dingen. Want wat is en wat gaat er veel stuk. Door natuurgeweld, aardbevingen die elkaar opvolgen. Wat gaat er veel stuk door wat mensen elkaar aandoen. Wat gaat het kwaad te keer. Heere, verlos ons van hem die het kwaad zelf is. Verlos ons van de boze. Wat zien we hem te keer gaan. En we weten dat het zo zal gaan. U hebt het zelf gezegd, Heere Jezus. Op weg naar de dag dat u komt. We horen daarin uw voetstappen. En toch, we bidden tegen het kwaad. En we bidden voor uw komst. Zie ons aan in onze Heere Jezus Christus. En hoor ons om hem. Amen. Laten wij zingen. Gezang 442. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you. Ja, zeker. Maar wie doet dat? Ja, ik vrouw ook in het voor de afgelopen melodie te brengen. Maar je niet en jullie zijn sterk in de gemeente. Maar als je variatie gebruikt, dan moet je wel echt krachtig zien. Want anders kom je er niet overheen.
Maar
het
is
ook nog
geen
Goed, we gaan nu zo'n 8 minuten doen.